Wij lezen met elkaar uit Lucas 2. We beginnen bij vers 40 tot en met vers 52. Lezen wij dan. En daarin zien wij de eerste 12 jaren van Jezus leven. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Hoe zagen die eerste 12 jaren van Jezus eruit? Lucas 2, vanaf vers 40 tot en met 52. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. En het kind groeide op. En het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl ze terugkeerden in Jeruzalem, achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze morgen, komt uit Lucas 2 en daarvan vers 40 tot en met 52. En als een kern lees ik nu vers 52 aan u en jou voor. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Gemeente, meisjes en jongens, misschien hoorde je wel eens van je vader: vroeger, toen ik jong was, nou dan weet je het al, dan komt er een sterk verhaal over de uitspattingen of de verrichtingen van je vader, dat je misschien nooit van hem verwacht, maar ja, na een paar van die verhalen denk je, dan komt er weer een. Soms zeggen ze het iets anders. En dan zeggen ze: wij zijn ook jong geweest. Dat doen ze vaak als er over jou geklaagd wordt voor het een of ander. Dan zeggen ze dat om het goed te praten of om elkaar gerust te stellen. Het komt wel goed, kijk maar naar mij. Is dat nou wel zo'n goed idee trouwens, vaders en moeders? Kijk maar naar mij. Bent u het bewijs dat het goed komt? Helpt u ze daarmee? Nee, als u wilt dat het goed komt, dan geef ik u vanmorgen één belangrijke raad. Laat ze naar de Heere Jezus kijken. Bij hem is het echt goed gebleven. Altijd. En hij is ook jong geweest. Dat is het thema voor vanmorgen. Ook jong geweest. En we gaan deze tekst op een paar manieren bekijken. En we letten allereerst op Jezus' ontwikkeling. Jezus is ook jong geweest. We vergeten dat nogal gemakkelijk, merk ik. Wat weten wij tenslotte van Jezus' jonge jaren? Of je ziet het slechts als een aanloop naar zijn openbare optreden, zijn bediening, die vooral uit zijn woorden bestaat, zijn wonderen. En het gaat natuurlijk om het kruis. Ja, we zijn vertrouwd met alles wat hij rondom het kruis zegt en doet. Vooral dus Jezus als volwassene. Maar Jezus is niet als volwassene in deze wereld gekomen. Maar geboren als baby op aarde. En ik hoop dat wij hem vanmorgen daarvoor zullen gaan danken. Want als je hem volgt, dan heb je de belofte dat het ook met jou, met u, goed komt. Als je in hem gelooft. We kijken daarom eerst naar Jezus' ontwikkeling, zijn groeilijn. En daarmee zijn wij, als u ouder mocht worden, vertrouwd. Als je een kindje krijgt, dan wordt je kindje tot en met 3 jaar en 10 maanden, als ik het goed heb, op het consultatiebureau verwacht. Alles wordt daar bijgehouden. Het gewicht, de lengte en al die andere gegevens die van belang zijn. En ze worden allemaal in het systeem gezet. En dan komt de consultatiebureau verpleegkundige of arts met allemaal grafieken en lijnen. En wordt er gekeken van hoe verhoudt jouw kindje zich met de norm. Wat is normaal? Schiet hij er bovenuit of blijft hij eronder? Dat soort dingen. Alles wordt bijgehouden en vergeleken. En dat is dan ook de norm, die vergelijking. De gemiddelde Nederlander, de Nederlander dan van 3 jaar en 10 maanden. Zullen wij het vanmorgen gaan vergelijken met de groeilijn van de Heer Jezus. Dat lijkt me veel belangrijker. En zijn groeilijn wordt, en hou uw Bijbel er maar vanmorgen, zeker in het eerste gedeelte even bij. Zijn groeilijn, die pakken we op bij vers 16. De herders vonden het kindje liggende in de kribbe. Je kan beter zeggen het pasgeboren babytje. Prefos, zegt Lucas. Dat is een ander woord, dan we vaak horen. Een babytje. Een babytje waarvan je allemaal zegt, oh zo lief, zo klein. Maar waarvan elke ouder weet, het prillen is er zo snel vanaf. Eigenlijk veel te snel, hè? Kon je ze maar zo, nee, die groei hoort erbij. Kijk maar naar de Heer Jezus, 40 dagen later al. In vers 27, daar neemt Simeon het kindje, Paidion wordt er dan gezegd, het kindje uit moeders armen. In vers 40 lezen we dan nog dat het kindje, opnieuw Paidion, goed groeit. Maar dan lezen we een hele poos niets meer, dan wordt het wat stiller. Dan hoor je niets van de Heer Jezus totdat je hem als 12-jarige weer tegenkomt. En als je 12 jaar bent, ik weet niet wie er allemaal 12 jaar zijn, maar dan ben je natuurlijk geen kindje meer. Absoluut niet. Dan voel je al bijna een groot mens. Geen kindje meer. Nee, zegt Lucas, dat is hij inderdaad niet meer. In vers 43 wordt niet meer over kindje gesproken, maar over een kind. Een nieuw Grieks woord duikt erop, pais. Jezus is tiener geworden, wil Lucas ons zeggen. Hij is een puber. En dat horen we dan ook in de uitroep van Maria, de moeder, als ze Jezus uiteindelijk in de tempel vinden. In vers 48, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Maria zegt hier eigenlijk, jongen toch. Technon, een nieuw Grieks woord. Het is allemaal een beetje weggevallen in de vertaling en daarom noem ik het allemaal maar. Dan kunt u dat ook zo controleren. Er wordt een ontwikkeling geschetst die Lucas heel bewust hier inzet. Om zijn groeilijn af te maken, kijken we tenslotte nog naar vers 52. Daar is het niet langer meer een babytje, een kindje, een kind of een jongen zelfs. Maar daar komen we hem tegen als Jezus. Zonder dat er iets wordt bijgezegd als kind of jongen. Maar Lucas wil ons duidelijk maken, als jongen ging hij weg uit Nazareth. En als Jezus keert hij uit de tempel terug. En daarmee heeft Lucas zijn ontwikkeling, zijn groeilijn voor ons geschetst. Waarom doet hij dat? Hij schrijft dat natuurlijk niet voor de aardigheid en ik zeg die Griekse woorden niet voor de geleerdheid. Nee, Lucas laat ons zien dat er evangelie in deze groeilijn te ontvangen is. Lucas schrijft heilig evangelie en dat betekent dat alles wat hij schrijft voor ons de goede, de blijde, de verlossende boodschap is. Jezus is van baby tot en met volwassenen en alles wat daartussen zit, onze geboren redder. Hij is ook jong geweest om vanaf het allerprilste begin zaligmaker van zondaren te zijn. Mens voor mens, in moedersbuik, in zonde ontvangen en geboren. Vorige week zondagavond hoorden wij nog dat er heel wat aan vast zit, geneigd tot alle kwaad. We moeten opnieuw geboren worden. Je ziet het aan niets, hè? Je kan het je bijna niet voorstellen. Als je naar je pasgeborene kijkt, dat lieve kleine babytje. Maar wacht maar, al snel merk je dat je de zonde je kind niet hoeft te leren. Dat krijgen ze van u en mij mee. Dat zit in ons DNA en dat geven we door. En daarom is Jezus nu ook een baby, een kind, een jongen. Ook jongens en meisjes, voor jullie wil hij zaligmaker zijn. Jullie moeten een nieuw hart krijgen en daar mag je, zo jong als je bent, bij je leeftijdgenoot voor aankloppen. Hij wil zaligmaker zijn van alle leeftijden. Wat een troost, wat een genade. Als je al jong een kindje verloren hebt. In de moederschoot. Of als babytje. Je moest het loslaten. Wat deed het een zeer. Wat zoek je naar troost. En hoe ontvang je die? Die ontvang je bij deze zaligmaker. Die ook deze leeftijd heeft doorgemaakt. Kunnen kinderen dan al geloven? Worden ze automatisch zalig? Nee, maar we kunnen het doen wat die ouders eens deden met hun iets oudere kinderen. Dat zullen we doen vanaf onze allereerste momenten dat wij een kindje verwachten. We brengen ze bij de Heer Jezus. Dat is wat u als ouder kunt doen. En dan mag je het aan Hem overlaten. Jouw kind en Jezus. Jezus die ook jong geweest is. Dat is in het algemeen gemeten de ontwikkeling van de Heer Jezus. Ik heb hem zo in een paar stapjes voor u geschetst. Dan gaan we nu naar een paar specifieke dingen kijken van zijn ontwikkeling. En we letten dan vervolgens op Jezus' groei. Zo schrijft Lucas over Jezus in bijvoorbeeld vers 40. En het kindje groeide op en werd gesterkt in de geest. En dan gaat het nog even verder, maar hier staan we even bij stil. Het kindje groeide op. Is dat bijzonder? Nou, eigenlijk niet, om heel eerlijk te zijn. Dat wordt ook van Johannes de Doper verteld in Lucas 1, vers 80. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. Exact dezelfde woorden. En zoiets wordt ook verteld om maar een hele grote stap te maken van Samuel, de jonge Samuel, in 1 Samuel 2, vers 21. Hij groeide op. Het kan bijna van iedereen wel gezegd worden. Je mag trouwens ontzettend dankbaar zijn als dat zo is. Want dat is niet vanzelfsprekend. Maar in ieder geval zien we daarmee, Jezus is niet uniek. Wat wil de Heilige Geest ons hiermee zeggen? Nou, Jezus is niet gekomen als een soort mini-volwassene. Maar Hij heeft ons bestaan met al zijn ins en outs gedeeld. Net zoals wij moest Hij tot volwassene uitgroeien. En hij kreeg daarbij te maken met de dingen die iedereen hier vanmorgen ook kent of gaat kennen. Jezus kent al de dingen die je van binnenuit meemaakt in het groeien. Lekker bij papa op schoot of mama. Klussen met vader in de schuur. Ik zie het zo voor me. 10 keer op zijn duim geslagen en de 11e keer slaat hij de spijker op zijn kop. Papa, kijk eens. Ja, mooi jongen. Als je klein bent, krijg je ook wel eens wat anders van papa of mama te horen. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Ben je zeurderig omdat je moe bent? En je ouders tijdens het dagelijkse spitsuur onder hoogspanning staan? Dan is het lastig om ook goede aandacht te krijgen van je ouders. Groeien kan in je hart pijn doen, maar kan ook lichamelijk zeer doen. Die groeipijn in je benen. Ah. Nou, we hoeven het allemaal verder niet te romantiseren of in te vullen. Maar hier zien wij een enkele opmerking. Evangelie. Jezus maakt dezelfde groei door. Waar jullie misschien middenin zitten. Hoe je opgroeit is vormend voor je leven. Iedereen moest of moet er doorheen. Niet alleen maar met al die lichamelijke kanten, maar ook de innerlijke gevoelens die daarbij horen. Je groeit met vallen en opstaan. Jezus groeit met je mee als zaligmaker van babytjes, van peuters, van kinderen, van jullie jongelui met misschien de puberteit in je lijf, onzeker zoekend naar je identiteit. Je plekje tussen anderen, wie ben ik, mag ik er ook zijn? Zien ze me wel? Je veranderend lichaam, te dik, te dun, te slungelachtig of te lomp naar jouw smaak of die van anderen. Je onzekerheid door die snoeiharde schoonheidsnormen. Altijd met je mooiste face op je status, op Snap. Of dat perfecte plaatje, zie dat maar eens te schieten binnen die 2 minuten die je hebt voor Be Real. Ook je weg zoeken met seksualiteit en relaties. Je plekje thuis. Hoe vind je dat met je broers en zussen die soms natuurlijk geweldig zijn, maar ook vet irritant. Jezus had ze ook. In Lucas 8 komen we ze tegen en dan merken we dat ze Jezus maar een vreemde vinden. En dan je ouders, hè. En dan je ouders. Oh, die begrijpen ook helemaal niets, hè. Toch? Wat begrepen Jozef en Maria eigenlijk van Jezus? Straks als ze hem in de tempel vinden, dan snappen ze helemaal niets van hun jongen. En zijn antwoord. Wat zegt Jezus? Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En wat zegt hij nog meer zonder zijn woorden? Vers 51 lezen wij, en hij was hun onderdanig. Dat is wel bijzonder, hè? Hij was hun onderdanig. Die ouders die er niets van begrijpen. Waar je er later steeds meer van gaat begrijpen. Pap, mam was toch zo gek nog niet. Jozef en Maria konden beter weten. De engel had precies verteld wat voor een kind Jezus was. Dat weten jouw ouders niet. Ze krijgen geen gebruiksaanwijzing meegeleverd bij jouw geboorte. Maar Jozef en Maria wel. Maar Jezus is een, ondanks alles, onderdanig. Hij eert zijn menselijke vader en moeder met hun gebreken. Ik wil vanmorgen maar zeggen, je leert het van Jezus. Eer je vader en je moeder. Wat genadig ook als u terugdenkt aan hoe u omging met uw vader en moeder. Misschien ook wel met een stuk schuldgevoel. Dankzij hem ontvang je ook verzoening voor dit gebod. Eert uw vader en uw moeder. Dat was het tweede. We gaan tot 5. Jezus' kracht, dat is het derde waar we nu naar gaan kijken. De zaligmaker groeit met je mee. Niet als een supermens, als een mini-volwassene in een kinderlichaam. Wat zou je dan aan hem hebben? Hij kwam tot ons, de Zoon van God, mensenzoon, heel gewoon, hè. Nou, Jezus moest net zoals jou en ik het leven ontdekken. Hij moest leren om sterk te staan. En hoe doe je dat? Sterk staan. Vers 40 lezen we dat hij het doet. En het kindje werd gesterkt in de geest. Hoe sta jij? Hoe staat u? Sterk. Ik denk dat die vraag je zo kan bezighouden. Trouwens, ja, misschien ook niet, hè, waar het voor de een geen vraag is. Misschien denk je, ja, nee hoor, ik sla me er gewoon doorheen. Nou ja, dan denk je maar aan die anderen die daartussendoor een eigen route, een eigen plek moeten vinden. En het reuze spannend vinden. De ene slaat zich er inderdaad doorheen en de ander die moet zijn weg zoeken en vinden. Maar mijn indruk is eigenlijk dat we in ons hart allemaal toch wel behoorlijk onzeker zijn. Je verstopt het alleen achter een ander gelaat. Heel veel mensen hebben te maken met hun onzekerheden. En daarom is nog de ene, nog de andere route er doorheen kruipen. Of je er doorheen slaan, de goede route. Je mag achter hem gaan, op een goede manier volgen. Wat jij moet doormaken. En soms is dat echt een weg. Bij wie gaat dat nou vanzelf? Dat heeft Jezus ook doorgemaakt. Als kind moest hij door de verzoekingen waarmee je als kind te maken krijgt. Hij heeft te maken gekregen met alle verleidingen als jongere. Met de dingen die je over je heen krijgt. Schelden, liegen, pesten of gepest worden. Jezus was geen braverik. Maar hij was net zoals jij aangewezen op de kracht van God. Lees het nog een keer wat Lucas schrijft. En hij werd gesterkt. Hij werd gesterkt op school, tussen zijn leeftijdgenoten, spelend op het dorpsplein in Nazareth, thuis aan tafel, alleen op zijn kamer. Hij werd gesterkt. In ons gedeelte komen we hem tegen als jongere. Als puber in zijn innerlijke ontwikkeling. Naar de volwassenheid. Die intense fase van de grote verbouwing in je leven. Met je hormonen die alle kanten op kunnen gieren. Hoe vind je je weg in al die nieuwe gevoelens? Je seksualiteit. Je identiteit. Hoe blijf je rein? Is dat je ook je vraag? Hoe blijf je rein? Je vrienden experimenteren al. Hebben hun eerste seksuele ervaring al opgedaan. Een menig leeftijdsgenoot heeft niet een één, maar twee persoonsbed op zijn kamer staan. Het is in onze wereld volstrekt normaal om al met deze en gene naar bed te gaan als je 13, 14, 15 bent. Ook al ben je helemaal niet getrouwd dus. Hoe vind je daarin je weg? Hoe vind je je weg in al die vragen die je opdoet? Al die misschien onbewuste vragen die cirkelen rondom wie ben ik en mag ik er ook zijn en hoe zien anderen mij? En je ouders die doen misschien hun best om jouw zelfvertrouwen te stimuleren. Kom op, je mag er zijn en je bent prima. Dat is goed en belangrijk, ouders, dat je dat doet. Dat het gezin een veilige, positieve basis is voor uw kinderen. Maar we mogen nog een stapje verder. Jezus, die dezelfde ontwikkeling moet doormaken, wil je godsvertrouwen leren. Geeft u ze dat ook mee, alstublieft. Zelfvertrouwen, maar dan in het licht van God. Godsvertrouwen. Jezus doet niet stoer. Hij doet niet sterk. Maar hij wordt gesterkt. Hij ontvangt het. Zoals jij het ook kan ontvangen. Van wie dan? Nou, van zijn vader toch zeker? Van zijn vader, van je hemelse vader toch zeker? Want de genade van God was op hem, schrijft Lucas. En dat maakt een wereld van verschil. Sterk doen, zelfvertrouwen ontwikkelen of gesterkt worden. Godsvertrouwen ontvangen. Niet wat anderen van je vinden. Of wat je zelf van jezelf vindt. Maar wat Hij voor je betekent. Jongeren, let daarop. Anderen die gaan weer voorbij en laten je zomaar vallen als het hun uitkomt. Anderen hebben ook maar een mening, vaak beïnvloed door de geest van de tijd, door alles wat je lang ziet komen op TikTok, wat mensen in het algemeen een beetje aanvaardbaar of goed vinden. Maar dat kan zomaar weer anders zijn. En je hebt er uiteindelijk niks aan. Maar wat hij van je vindt, dat blijft. Wat hij voor je betekent, dat betekent alles. Want waar jij doorheen moet, waar u doorheen gegaan bent. Daar ging hij ook doorheen. Ja, in alles onze gelijken. Echt in alles. Hij groeit op zoals een Johannes, zoals een Samuel. En waarom dan niet zoals u en jij? In alles onze gelijken, ja. En toch een verschil. Zonder zonde, schrijft de Hebreeënbrief. God zij dank. Als wij terugdenken aan onze jeugd, dan zing je al snel dat oude lied mee. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Je denkt terug. Of je kijkt nu naar jezelf. Doen hè. Denk mee. Je denkt terug, je kijkt nu naar jezelf. En het kan zomaar zijn dat je je schaamt. Je vuil voelt. En je denkt, ze moesten eens weten. Het kan ook zijn dat je zegt, het boeit me niet. Hallo zeg, je bent ook nog maar één keer jong hè. Ja, de prediker geeft je op het eerste gehoor nog gelijk ook. Je bent maar één keer jong, geniet ervan. Maar bedenk dat je voor al die dingen rekenschap moet afleggen voor God in het gericht. En wees ook op je hoede voor Satan die je maar al te graag wil meeslepen. Het riool in, het afvalputje in. En dat hij je zo graag van jongs af aan vuil en verslaafd maakt. Zodat jij denkt, mensen, die weten het niet, maar God, die ziet me al aankomen zeker. Ja, hij ziet je aankomen. Hij ziet je aankomen. Klamp je vast aan je zaligmaker die ook jong geweest is. Die in alle verzoekingen van zijn tijd, van zijn jeugd, staande is gebleven. Niet omdat hij sterk deed, maar omdat hij gesterkt werd. En dan schrijft Lucas er in één adem bij, de genade van God was op hem. En dat is een belofte, hè? Een belofte, ook voor jou. Vastklampend aan de zaligmaker is de genade die over hem valt, ook de genade die over jou valt. De genade van God. O, hou je vast aan hem. Hij is ook jong geweest, geloof je dat, geloof je hem? Ja, dan weet ik het zeker, dan sta je sterk. En komt het goed met je? Zonder hem kan je wel stoer doen. Een grote mond opzetten. Je uitleven. Maar ondertussen ben je wel gezwicht voor de druk van de groep. Het denken van onze tijd. Beleid je zwakte. Bekeer je. En laat je in zijn kracht zetten. Als ik deze modieuze term mag gebruiken. De wereld zegt, je moet in jouw kracht gezet worden. Maar de evangelie schrijver zegt, je moet in zijn kracht gezet worden. Nou, dat was het derde. Jezus, kracht. En nu Jezus toename. Lucas schrijft evangelie. Dat is u ondertussen wel genoeg duidelijk gemaakt vanmorgen. Dan lees ik nu nog een keer vers 40 en vers 52. En let ondertussen even op wat u opvalt. Hij werd vervuld met wijsheid en de genade van God was over hem. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hoe kan dat nou? Hij is al vol van wijsheid. En hij neemt ook nog een keer toe in wijsheid. Als je vol bent, kan je dan nog voller worden? Kan het dan nog meer worden? Blijkbaar wel, schrijft Lucas. Maar hoe dan? Nou, dat betekent in ieder geval niet, gemeente, dat wij hiermee moeten zeggen, nou, Jezus is toch ook een onvolmaakt mens. Of hij schoot ergens in tekort. Hij wist alles nog niet, zeg maar. Maar om zalig maken van zondaren te zijn, van 0 tot 100 en verder, moet hij net zo goed als ieder ander leren in het geloof. En hij wil dat ook. Zo vinden wij Jezus in de tempel. Jozef en Maria waren hem onderweg kwijtgeraakt. Ze zoeken onderweg naar Nazareth een dag lang naar Jezus, maar niemand die weet waar die is. En ze keren terug en Ze vinden hem uiteindelijk na 3 dagen in de tempel. Wat een paniek was dat, maar als ze hem dan vinden in de tempel, dan treffen ze hem aan de voeten van de priesters en de schriftgeleerden, de leraren van Israël. Jezus als leerling. Net zoals bijvoorbeeld Saulus. Die zat aan de voeten van Gamaliel. Misschien hebben ze wel dezelfde leraar gehad. Maar weet je wat nou zo mooi is? Ook daarin stelt Jezus zich als op een bijzondere manier op. Hij wil leren. Hij stelt zich als leerling op. Je had dat gedacht, hè? Soms wordt wel gezegd dat het andersom is. Dat Jezus hier niet de leerling is, maar hier de leraars leert. Dan kom je een beetje in de hoek van de evangeliën, waar het woordje apocrief voor staat. Ze hebben de Bijbel, de Heilige Schrift, niet gehaald. Maar daar lees je, als je dat wil horen, de meest wonderlijke verhalen over Jezus als leraar. Als een soort mini-volwassene, maar toch een hoogleraar op het gebied van de theologie. Ze vertellen de meest wonderlijke verhalen over Jezus' jeugd. En ook over deze gebeurtenis. Zoals ik net zei, hij stelt zich hierop als de leraar die de domme schriftgeleerden eens even de les leest. En die vrijzinnige priesters maar eens de weg wijst. En vertelt hoe het zit. Nou, daarom zijn deze verhalen, en dan weet u dat meteen, daarom zijn deze verhalen nooit in onze Bijbel terechtgekomen. Geen heilig evangelie. Het evangelie is er zelfs uit. Want Jezus die wil hier leren. Zo is hij thuis in de dingen van zijn vader. En wil hij leren van deze mensen, priesters en schriftgeleerden, met hun kennis van de betekenis van de offerdienst en de uitleg van de wetten. Hij zit aan hun voeten. Hij luistert, schrijft Lucas. Hij stelt vragen. Hij geeft antwoorden op hun vragen. Zo ging dat toen. Een soort catechisatie. En zo stel ik me dat ook vandaag voor. En zo hoop ik het ook altijd vorm te geven. Net zoals Jezus. Luisteren. Antwoorden. Zelf je vragen stellen moet je echt doen. Kom ermee alsjeblieft. Ik begrijp dit niet. Wilt u dat uitleggen? Wat dit offer betekent? Wat Mozes bedoelt in de Torah? Nee, daarmee geef ik niet voor hoe jij je vragen moet stellen. Maar zo laat ik u zien hoe dat allemaal is vastgelegd. Er zijn hele gesprekken van leerlingen en leraar vastgelegd uit die tijd. En die kan je nog nalezen. Zo ging dat eraan toe. Nou, zo nam Jezus daaraan deel. Hij moest en wilde leren om zoals ieder ander zich het geloof, dus het objectieve geloof, het Bijbelse geloof, eigen te maken. Meer en meer. Hij zegt niet, ik ben Gods zoon, ik weet het allemaal al. Dat laat hij nu niet blijken. Paulus zou zeggen, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zich helemaal van al die dingen ontledigd, leeggegoten, om hier in onze gelijken te worden. Jezus moest en wilde leren om zich dat allemaal eigen te maken. Zijn leraren staan versteld van zijn verstand en van zijn antwoorden. Ja, en alles blijkt dat hij zijn God en Vader kent. En dat hij leeft in de vertrouwelijke omgang, de verborgen omgang van en met zijn Vader. Daarom heeft geloofsonderwijs zijn hart. En nu wil ik je toch eens een vraag stellen. Hoe is dat met jou? Ga je naar catechisatie omdat het moet? En zit je je tijd uit? Al dan niet, kletsend met de anderen? Ging het ook weer over? Wat vertelt jouw houding? De catechisatie, op de clubbox, in de kerk. Wat vertelt jouw houding eigenlijk over jouw hart? Hoe je meedoet met alles. En daarmee laat je toch iets zien? Wat zegt het over jouw relatie met God of naar wie je kijkt, naar je leeftijdsgenoten of naar God? Nou, hier hoor je een belofte en de genade van God was over hem. Hij werd vervuld met wijsheid, hij nam toe in wijsheid op een menselijke manier. God zegende het onderwijs van de leraren in de tempel en dat is onze belofte voor vandaag. Wie in de weg van Jezus gaat leren, luisteren, vragen stellen, antwoorden geven, die wordt gezegend met Gods genade. Die neemt toe in de dingen van God. En daar ben je nooit te oud voor om dat te leren. Groei in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker. En je gaat meer en meer begrijpen. Zo hoor ik ouderen wel eens zeggen, dit heb ik nog nooit zo gezien. Maar nu is het mij gaan dagen. Heerlijk is dat toch, als je steeds mag blijven leren. Soms van dezelfde dingen, dezelfde geschiedenissen. U heeft er zo vaak Lucas 2 gehoord, maar misschien hoor je er toch weer iets nieuws in. Had je nooit zo gezien. Nou, om te leren ben je nooit te oud. Nu gaan we naar het laatste. Jezus thuis. Jezus is ook jong geweest. En of hij het cool vond om te leren, dat weet ik niet. Kijk hij om zich heen? Wat deden de anderen? Hey, ze gaan allemaal naar huis. Blijkbaar kan hij zijn eigen koers varen. Want hij wil leren, het heeft zijn hart. En dat hoor je in zijn antwoord aan Maria, het geheim van alles. Weten jullie niet, vers 49, weten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Nou zeg je, zie je wel, hè, dat is nou eigenlijk een beetje wat ik al verwacht had. Hè? Jezus, die moet daar natuurlijk zijn. Hij is de Zoon van God en dat kan niet anders. Nou, ik vraag je om even te wachten. Dat is toch niet alleen iets voor Jezus om dit te zeggen? Elk mens, jij, u en ik, we behoren allemaal God toe. We hebben allemaal de roeping om voor hem te leven. Hij is onze schepper. En ik zou u dan vanmorgen ook willen vragen, ben jij dan niet thuis? Bent u dan niet thuis in de dingen van uw vader? Dat wij dit voor hem vanzelfsprekend vinden en voor ons misschien anders, dat zegt ook al heel wat over onszelf. He, dat Jezus dit wel en wij dit van huis uit niet hebben, dat laat ons zien dat wij vervreemd zijn van God. Zeg of denk daarom niet, natuurlijk is Jezus thuis in de dingen van de Vader, als geen ander. Dan mis je het evangelie. Dat ons al bij de genade wil brengen van de Heer Jezus. Hij is ook jong geweest. Hij moest groeien in alles. Maar hij is daarin bezig. In de dingen van zijn Vader. Dat maakt hem tot een waar mens. Thuis in de omgang met God. Zo heeft God dat bedoeld. Zo moet dat, schrijft Lucas. Weet u nu dat ik zijn moet in de dingen van mijn vader? Het moet en zal, wil Lucas ons met dat woord duidelijk maken. Zalig maken, Jezus moet en zal in de dingen van God te vinden zijn. Om ons daar een thuis te bereiden. Wat zijn die dingen van de vader dan? Bedoelt Jezus de tempel? En moeten wij dan vandaag zeggen de kerkdienst? Bedoelt Jezus de offerdienst, zijn wet of zijn woord? En bedoelen wij dan, ja inderdaad, de Bijbel? Nou, Jezus vult het hier verder niet in. Hij laat het algemeen. Jezus weet daarbij wat hij zegt. Daarmee wil hij ons laten zien, het draait altijd en overal om thuis te zijn in de dingen van God. Of hij nu in de tempel is, het onderwijs ontvangt, of dat hij reist en onderweg gaat naar Nazareth en straks daar weer thuis komt en weer leeft. Hij wil en moet, hij moet en zal zijn in de dingen van zijn vader. Hoe is dat bij jou en bij u? Er is niets waar wij meer thuis horen dan in de dingen van God. Maar er is ook niets waar wij meer vervreemd van zijn geraakt. Wij zijn niet meer vanzelf thuis in de dingen van God. En daarom hoor ik een vader klagen over de mens. Zijn volk nog wel. Als ik dan een vader ben, waar is het respect, de eerbied voor mij? Waarom dienen jullie mij niet van harte? Waarom ben je niet bezig in de dingen van mijn koninkrijk? Of je nou kind, jongere of volwassene bent, oude van dagen, het is voor niemand vanzelfsprekend. Helaas, soms bouw je ervan. En denk je, ik moet er toch meer aan gaan doen. Ik zal beter gaan opletten. Ik zal in mijn stille tijd werkelijk ook naar de Bijbel gaan luisteren. En ik zet mijn telefoon even uit en ik neem er echt de aandacht voor. De prioriteit zelfs in mijn leven. Eerst de Bijbel en eerst bidden en dan. Ik weet zo weinig van hem. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Is er wel een relatie, vraag je misschien wel af. Of het boeit je niet. Maar je zaligmaker boeit dit alles wel. Het gewone doel van jou en mijn leven is Jezus' bijzondere roeping. En daarom schrijft Lucas uit zijn eigen mond deze woorden op. Ik moet en zal in de dingen van mijn vader zijn. De ware zoon die echt mens werd om het voor ons weer goed te maken. Om het ons te geven, te leren en om je daarin mee te nemen. Zodat de genade die van God op hem is ook op jou en u en mij neerdaalt. Zodat wij ons leven daarin gaan vinden. In hem en dankzij hem. Die onder ons opgroeide. En die ons voorgaat in de dingen van het koninkrijk. Zijn liefde en zijn ijver branden. Het is zijn eten en drinken om de wil van de Vader te doen. Wat komt hij, gemeente, ons daarin nabij. Ons. Zo zal de Hebreeënbrief zeggen. Ja, werkelijk. Ons. Hij neemt niet de engelen aan, maar de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van zijn volk te verzoenen. Klamp je aan hem vast. Want als je niet met hem meegroeit, als je niet door hem toegroeit naar de dingen van de Vader, sta je straks wel buiten. Ik zou zeggen, laat je thuisbrengen. Amen.